Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein, 12 points, belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein, 12 points.
Joost de Klein, 12 points.
Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe, de voetbalpodcast over SC Heerenveen van de Leeuwardenkrant. We hebben krap een half uur de tijd, dus laten we meteen maar beginnen. Mijn naam is Sander de Vries en zoals altijd is hij er weer bij, Geert Arend Roorda. Geert, een doelpunt, een treffer, un tor, een goal, un golazo. Wanneer? Ja.
Ik heb wel altijd zoiets, hoe langer, goeiedag in ieder geval om mee te beginnen, Sander. Maar ik heb altijd wel zoiets van, hoe langer je niet scoort, hoe dichterbij het moment komt dat je wel gaat scoren.
Hey, toch? Dat is trainersretoriek.
One-liner, jongen.
Zeker weten.
Zo uit de mouw.
Ja, maar wat zijn nu de aanknopingspunten? Want het duurt al eventjes, hè?
5 wedstrijden, hè?
Ja, plus de bekerwedstrijd 6.
Ja, dat zijn geen goede cijfers. Net 2 nieuwe spitsen gehaald. Van Hooijdonk, Sar. Mag ook even een wedstrijdje de kans krijgen. Maar die staan ook onder behoorlijke druk. Want van hun moet het gaan komen, blijkbaar.
Ja, heb ik afgelopen maandag ook geschreven. Je kunt het eigenlijk niet van ze verwachten, hè? Want die Sar die zit nog maar net in de voorbereiding. Of tenminste in de 4e week van de voorbereiding normaal gesproken. Omdat ze wezen competitie stil ligt. En Sidney van Hooijdonk heeft heel lang niet gespeeld bij Bologna. En ja, het zijn jongens van 20, net 22 jaar. Ga er maar aan staan.
Zeker. Is lastig. Maar dit is, het verwachtingspatroon. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar ja, de jongens die moeten wel heel even de tijd krijgen om te acclimatiseren.
Nu was die wedstrijd tegen NEC, ze hadden ook wel pech, hè? Want ik refereer even naar een stuk van collega Reon Boeringa van de Voetbal International. Die had een aardig stuk erover geschreven met de zogenaamde expected goals. Voor de luisteraars die nog onbekend zijn met het fenomeen, dat is een statistisch model dat de waarde van kansen berekent. Dus een benutte strafschop heeft een waarde van bij wijze van spreken 0,85 kans, omdat 85% van de strafschoppen erin gaat. Zo moet je dat een beetje zien. Mm-hmm. Nou, Reon die had op basis van die wedstrijd tegen NEC een stuk geschreven. En daarin vermeldde hij dat Heerenveen 11 doelpogingen had. Daar refereerde trainer Ole Tobias ook aan. Maar als je dan kijkt naar de expected goals, had Heerenveen er 1,41. Ja, dat is niet veel.
Nee, dat is niet veel. Maar dat is ook wel te verklaren. Er zat weinig... Het was niet... Tenminste, ik vond het middenveld beter voor elkaar. Dus dat was een betere... Het was beter georganiseerd, meer spelers daar, dus waardoor je een grotere kans hebt om die slag te winnen, waardoor het ook wat makkelijker is om op de helft van de tegenpartij te komen. Alleen ja, als je geen diepte hebt in je spel, wat Heerenveen bijna niet had, ja, dan kom je natuurlijk niet in... Dan worden die grote kansen die ontstaan een beetje door toeval misschien wel.
Ja, en nogmaals, ze hadden ook pech over, want NEC had een expected goal rating van 0,47. Dus je zou kunnen zeggen, die hebben gewoon met heel veel geluk gewonnen in het Abelenstra Stadion. Ja. Maar wat je zegt is natuurlijk waar, als je het hebt over de diepgang. Op een gegeven moment kwam Enes Tahiri in de ploeg. En toen dacht ik van, wat gebeurt hier nou? Want dan had hij met Tahiri, Madsen en Haaien allemaal jongens die naar de bal toe wilden lopen.
Ja, ik had wel het idee dat Heerenveen een goede kans had om die wedstrijd te winnen. Als ik kijk naar het spelbeeld en de bezetting op het veld en waar de bal het meeste was. En dus wat dat betreft zat er echt wel vooruitgang in ten opzichte van voorgaande wedstrijd. Alleen uiteindelijk heb je wel diepgang nodig om echt in die laatste fase te komen met... of in ieder geval daar heel gevaarlijk te kunnen worden, waarbij je ook goede kansen kan creëren. En als je het moet hebben van voorzetten of duels rondom Van Hooijdonk, vanuit daar. Ja, dan ben je wel een beetje aan het toeval overgelaten. En dat zag ik wel. Ik denk dat die afstemming met die backs die heel graag wel op willen komen, vooral Van Ewijk. Ja, die afstemming moet veel, veel beter. Daar moet denk ik heel veel tijd en energie in gestopt worden. Want daar ligt Heerenveen wel de mogelijkheid om nog beter gecontroleerd en gevaarlijker door te komen.
Ole Tobias die gaf bij ESPN zijn blik op de wedstrijd.
doen het niet als individu. Nee, we moeten het samen doen. Ja, we moeten ons hier samen uitvechten. En als je naar het speelprogramma kijkt, zijn het niet de makkelijkste wedstrijden. Maar goed, we moeten het samen doen. Ja, en wat ik ook net zei, van, het zou helemaal erg zijn als je ook geen kansen creëert. Ja, dan heb je echt een heel groot probleem, maar we komen tot kansen. Alleen we benutten ze niet.
Ja, we komen tot kansen, alleen we benutten ze niet. En dus wordt er niet gescoord. Heerenveen vestigde eigenlijk een dubieus record, zou je kunnen zeggen. Door 5-op-1-volgende eredivisiewedstrijden niet te scoren. En ja, dat oude record dateert uit het seizoen 2009-2010. Ja. En wie was het toen middenvelder van die ploeg? Ja.
Nee. Ik was... jij zit... Oh, dit is mooi, Sander. Maar ik ga jou zeggen dat ik... ik was wel lid van de selectie, maar ik was er niet actief bij, hoor.
Was je geblesseerd?
Ik was natuurlijk. Ja. Ja.
Nee.
Zeker weten. Ja, jongen. Ik had last van mijn knie. Dus ik was daar niet bij. Want ja, jij weet, dat soort statistieken komen niet... kom mijn naam
100%.
Niet.
Jij had direct al met assistjes lopen strooien dan.
Nou ja, daar had ik wel persoonlijk een stokje voor gestoken, ja.
Maar ja, wat doet zoiets nou met een ploeg op het moment als je zo lang tegen een doelpunt aanhikt?
Ja, ik kan me niet voorstellen dat het heel actief leeft in zo'n spelersgroep. Zeker nu niet, ook omdat er gewoon nieuwe... die spelers die net nieuw zijn, die hebben daar eigenlijk niet zo heel veel mee te maken, hè, uiteindelijk. Dus ik kan me niet voorstellen dat het heel actief bezig is. Ik kan me wel voorstellen dat dat in de buitenwacht dat dat wel gaat spelen, zeg maar. Dat soort statistieken worden wel bijgehouden. Dat worden dan ook wel benoemd. Mm-hmm. Dus dat kan de druk uiteindelijk wel... Dan kan de druk uiteindelijk wel overslaan richting de spelers. Maar nogmaals, ik vind niet helemaal terecht om dat nu op dit elftal, zoals het er nu staat, om dat negatieve record bij dit elftal neer te gooien.
Maar weet je nog van die reeks van jullie uit 2009? Ton Soljet was net ontslagen, Jan de Jonge die nam het over. Ik heb de Jonge afgelopen week ook gebeld, heb er donderdag een verhaal ook over in de krant. Ja, en die zei van, ho, wacht even, we scoorden toen wel, want we hadden ook een UEFA Cup duel met Sporting Lissabon. Daar verloren we met 3-2, maar dan maakten we gewoon 2 doelpunten, hoor. Dus zo erg was het eigenlijk niet.
Kijk... Ja, maar ja, tuurlijk. Je moet ook de positieve daar maar weer daarin vinden. En dat klopt. Ik bedoel, volgens mij was het ook niet 4-0, 5-0, 3-0.
Nee, het waren net zoiets. Als 1-0'tjes, 2-0'tjes.
1-0, 2-0'tjes. Ja, het is heel vervelend en het kan heel frustrerend zijn. Zeker voor de aanvallend ingestelde spelers. Alleen, ik denk nu, om het even toen, zeg maar, ik kan me niet meer actief... Ik heb er geen actieve herinneringen meer aan. Waar kennen we die zin van?
Ja,
hè?
Ja, ja.
Maar ik kan me niet voorstellen om dat even naar nu te halen, wat even belangrijk is. Ik kan me niet voorstellen, nogmaals, dat het nu heel erg leeft binnen de spelersgroep, dat er 5 wedstrijden achter elkaar niet gescoord is.
En toch zei Jan de Jonge van ja, de situatie van toen is eigenlijk onvergelijkbaar met die van nu. Simpelweg omdat je toen veel meer kwaliteit had in de selectie. En dus dat je wist van ja, die doelpunten die gaan wel vallen. Hoe kijk jij daarna reflecterend op de huidige ploeg?
Nou ja, weet je, op basis van dat je meer kwaliteit had. Volgens mij het jaar daarvoor de beker hadden we gewonnen.
Ja, een paar maanden eerder nog, hè?
Dus daarin werden we ook gewoon geposteerd als een goede eredivisie ploeg die gewoon in de top 5 mee gaat draaien. Dat is misschien wel zo. En dat is dit jaar natuurlijk wel anders. Dit jaar is natuurlijk wel gesignaleerd en ook wel gealarmeerd door kenners dat het een zwaar seizoen zou kunnen gaan worden. En dat blijkt dan ook.
Wat moet je als trainer nu gaan doen? Of als technische staf? Ik trek hem iets breder.
Ja, ik denk dat het niet zozeer dat je heel erg moet zitten van... we moeten afwerkvormen gaan doen op training, hè, 5 keer per week. Want ik denk dat het daar niet echt aan ligt. Ik denk vooral dat het ligt in het verbeteren van het spel. Ik vond het nu al veel energieker. En daar werd ik wel eigenlijk wel blij mee. Ik vond het wel heel erg slordig, hoor. En,
zeker in de tweede helft.
Heel veel technische fouten. En dat heeft ook wel te maken met... dat ze nog heel erg zoekende zijn. En dat de structuur in zo'n elftal nog niet helemaal op zijn plek is gevallen. Ook omdat je... Ja, kijk, als je een heel gestructureerd elftal hebt, dan weet je gewoon welke paaslijnen je naar op zoek moet gaan. En als je, dan heb je altijd aan de bal, heb je altijd 3-4 opties. En dat is nu nog heel erg zoekende, omdat het net even wat anders is opgesteld allemaal. Hè? Met Hayao is toch een ander type speler dan Moussaba. Met Saar, die speelt link aan de linkerkant, maar ja, toch ook wel veel aan richting de centrale spitspositie.
Ik vind eigenlijk dat hij nog meer richting City van Hoorn moet komen te spelen, hoor.
Ja, dat is ook een proces. Is ook een proces om het zomaar eens even in trainersjargon te noemen. Waar ze mee aan de slag moeten. Maar vooral het benutten van het vermogen van die backs die ze, dat ze wel hebben. En Woudenberg vond ik daar veel te bleu nog in. Die bleef nog veel te veel. Was veel te verlegen in zijn spel, vond ik. En Van Ewijk heeft dat wel. Alleen die afstemming van wanneer ga je nou, met welke intentie ga je nou en hoe gaan we dat dan benutten. Ja, daar moet gewoon een grote stap in gemaakt worden. En als dat, dan kom je makkelijker richting de 16 meter van de tegenpartij. En dan denk ik, dan is het wachten op het moment dat Sidney van Hooijdonk de eerste bal binnenpeert. Wel leuke. Gaat wel de strijd aan, die jongens.
Ja, leuk. Ja, leuke gozer ook trouwens. Ik vond ook zeker die eerste helft. Een paar keer gewoon een goede kaats. En wat je zegt, hij had die Marques, die moordenaar van NEC. Dat was zijn directe tegenstander. Ja, ja. En hij schuwde de duels niet. En dat beviel me eerlijk gezegd wel. Ik denk wel dat het een jongen is, weet je, van... de straatvechtersmentaliteit heeft ook een beetje. Volgens mij kreeg hij ook een gele kaart.
Jij zei eerder al van dat het een jongen is die niet een heel geplaveid weggetje heeft af mogen leggen om zomaar even betaalde voetbal in te rollen. En dat herkende je wel in zijn type spel. Hij was ontzettend gretig, wat leuk is. En ook logisch is als je zo jong bent en je speelt voor het eerst voor een nieuwe club, Eredivisie met supporters erbij. Ja, wil je ook even je visitekaartje afgeven? Nou, dat deed hij hartstikke goed. Heeft keihard gewerkt. Ook in het druk zetten, dat was echt soms dat je denkt, ja, gozer, je gaat nu in je eentje. Wat heeft dat voor zin? Weet je, maar aan de andere kant...
Betaalde hij daar eens de prijs voor, hè? Want toen was hij moe.
Ja, maar die ethiek, dat beviel me wel. En ook wel, hij durfde ook wel gewoon echt duelleren. Wat een goede basis is uiteindelijk.
Nu zijn er dus wel voorzichtige lichtpuntjes, mogen we concluderen. En terecht, hè? Want ik zie ook een opwaartse lijn wel in het spel. Maar ja, je pakt geen punten, je scoort niet. Het programma is, zoals Tobias net ook zei, met PSV uit en Utrecht thuis, bepaald niet mals. Een vraag die daarop aansluit van luisteraar Jouke de Jong. Hoe groot is de kans dat Heerenveen in de play-offs voor promotie-degradatie belandt? Zien jullie het elftal nog wedstrijden winnen?
Oeh. Nou, Geert. Ja, zo man. Dat is wel heel naar, hè, om het daar überhaupt over te hebben met Heerenveen. Dat is wel echt realiteit.
Pijnlijk.
Dat doet bijna pijn. Want dat is, maar misschien ook ergens wel een realiteitscheck. Waan je nou niet te comfortabel? Want het is niet zo ver weg allemaal. En al die ploegen die daaronder spelen, die winnen ook gewoon hun wedstrijdjes wel. Dus gewoon wel op je hoede zijn. Want ik ben het met je eens, PSV uit. Ja, daar verwacht ik niet te veel van. Utrecht verwacht ik ook nog een stap verder. En daarna gaan de wedstrijden bepalen van... waar gaan we nu
Willem 2 en RKC uit. Ja, dat zijn gewoon twee finales. En...
ja, nog meer. Heracles en Sparta. Dat zijn de vier wedstrijden die achter elkaar dan volgen. Ja dat zijn wedstrijden waarvan ik denk... ja, maar nu moet je jezelf gewoon positioneren en afstand daarvan.
Die moeten 7 punten gaan opleveren eigenlijk. Want anders dan kun je echt heel lelijk in de problemen gaan komen. En we hadden het vorige week ook gehad over het gebrek aan urgentie of overlevingsdrang. Wat ik wel een beetje mis bij de club. Ik begrijp nu wel dat de alarmbellen nu wel beginnen te rinkelen. Want het staat er gewoon ontzettend beroerd voor. Het domste wat je kan doen is dat je denkt dat het je niet overkomt, weet je wel. Er zijn in buitenlandse competities ook grotere clubs dan Heerenveen. Ik denk aan een HSV in Duitsland of een Newcastle in Engeland. Ja, het kan. Het kan. En het is... wat we net zeiden, gewoon pijnlijk om dat zo te benoemen. Maar laten we vooral niet weglopen voor de realiteit.
Nee, dus je moet ook zeker wel op je hoede zijn. En ik heb ook wel het idee dat het bij de technische staf van Heerenveen echt wel ook wel aan de orde is. Alleen, weet je, je maakt dat nooit mee als Heerenveen zijnde. Tenminste, ik kan me niet herinneren. Volgens mij was het één jaar was ook dat rommelige jaar. Dat was op een gegeven moment kwam Jan Evers.
Dat was hetzelfde seizoen.
Ja, precies.
Toen gaf Jan de Jonge dus opdracht terug, zoals hij dat
toen werden zei. Wij ook voor het eerst benoemd als van mogelijk een ploeg die in de problemen zou komen. En toen hadden we inderdaad wel echt heel veel kwaliteit nog in die groep. Dus dat werd op een gegeven moment wel.
Ging er toen in de selectie bij jullie ook over? Van, oh god, dat zal toch niet?
Nee.
Nee. Ja, jullie hadden ook ervaren gasten er ook bij, hè?
Dat is waar. Dat heeft Heerenveen nu ook wel, toch?
Ja, met een Sven van Beek en een Woudenberg.
Dus wel iets minder, denk ik.
Ja, zeker weten. Ja, maar je houdt je hart vast, joh. Je houdt je hart
spelen,
vast.
Ja, als speler had ik dat toen ook niet, hoor. Echt, dat we echt voelden van, kijk uit. Maar wel meer van, nu is dat wel is het wel echt een serieus speelschema waar je echt punten moet gaan halen. En ik hoop dat dat besef er in ieder geval is. En ik denk kwalitatief gezien zou Heerenveen niet in de problemen mogen komen.
Nee, kwalitatief gezien niet. Alleen op een gegeven moment gaan ook andere dingen meespelen. Heerenveen is gewoon de club en de spelers ook niet gewend om tegen die degradatie te spelen. En die hebben alles te verliezen. En ja, Go Ahead, ja, die kan eigenlijk alleen maar winnen. Of een RKC, weet je wel. Die jongens zijn het gewend, zou ik kunnen zeggen.
Ja, en je moet gewoon uitkijken dat je als je in de hoek staat waar de klappen gaan vallen, ja, dan gaat ook alles tegen je werken. En dan gaat het echt... Ja, dan heb je ook bijna geen invloed meer, weet je. Dan laat je het gaat gewoon over je heen komen. En daar moet je echt uitblijven. En zover is het nog niet. Alleen, ja, nogmaals.
Die kentering moet komen en snel ook.
Deze twee wedstrijden gebruiken. PSV uit, Utrecht thuis. Heb nou niet heel te veel illusies. Maar ga daar gewoon mee niet refereren. Ja, PSV thuis speelden we ook gelijk. Mm-hmm. Nee man, daar moet de speelwijze gewoon een stuk beter gaan. En uiteindelijk moet je Willem II, RKC, Heracles en Sparta. Daar moet je punten gaan halen.
Vraag van @ga74. Hoe zit, mits iedereen fit, jullie favoriete basiself eruit? Ja, zal ik hem aftrappen? Mag jij me onderbreken?
Ja, ga jij maar aftrappen, ja.
Maus op de goal. Ik zou toch kiezen voor Woudenberg, omdat hij beduidend stabieler is dan Kuip. Verder Sven van Beek en Nick Bakker. Gewoon sloopbedrijf achterin. Rechts Milan van Ewijk, onomstreden. Madsen op het middenveld, samen met Tom Haaien. En de derde middenvelder, ja, normaal gesproken toch Tibor Halilovic, mitsfit. En dan voorin Sar van Hooijdonk. Ja, en die laatste positie, daar begin ik echt heel erg te twijfelen. Want Moussaba, daar heb je geen doelpunten en geen rendement. Maar je wil wel diepgang hebben. En Al-Hajj is een speeltuinvoetballer, zo heb ik hem gekwalificeerd in de krant. Die een balletje door de benen belangrijker vindt dan een simpele paas op zijn ploeggenoot.
Ja.
Dus ja, dat is lood om oud ijzer volgens mij. In hoeverre kun je me volgen?
Ja, qua namen is het niet... is dat natuurlijk een hele realistische opstelling. Al ben je altijd afhankelijk van wat is de workload op trainingen. En hoe gaat het ermee? En hoe spelen jongens met elkaar? En hoe gaan ze met elkaar om? En wie match je goed met elkaar? Wie wat minder? Dat zeg maar, dat is ook van belang. Alleen, ik zou heel erg wel kiezen voor... Van Beek en Bakker. Gewoon stabiele Hollandse gasten die verdedigen op één hebben.
Ja, maar je zag nu ook met Drezefiets, wordt die Bakker ook nerveuzer, hè?
Ja, dat vind ik moeilijk te duiden of dat nou aan Drezefiets ligt. Dat is lastig. Maar het is wel zo dat je met Van Beek, zeg maar, wel iets meer stabiliteit hebt.
Die heb je nodig. Heb je echt nodig.
Hij is wel een jongen die heeft het allemaal wel gezien en ervaren. En die weet ook wel wat gevraagd wordt. En die kan daarin ook nog wel een stapje extra doen.
Hey, in het verlengen daarvan, Jelle die vraagt... vinden jullie 4-3-3 of juist 4-4-2 beter voor de Heerenveen? Want met Sar en Van Hooijdonk als spitsen... en de kwalitatief arme vleugelspelers die je hebt... zou je neigen naar dat laatste.
Ja, maar dan is het ook weer van hoe vul je dan je 4-4-2 in, weet je? En hoe ga je dat dan, want je kan 4-4-2 in een ruit spelen met een vlak middenveld, met een kommetje. Maar ja, als je in vlak middenveld of een kommetje, kan je die twee buitenste middenvelders ook weer een soort buitenspelers op gaan stellen. Mm-hmm. Dus dat is zeg maar een beetje, dat is de crux. En dat het heel lastig is om een formatie aan een elftal toe te kennen, omdat je, ja, het gaat allemaal om van de invulling en wat verwacht je in een bepaalde rol. Wat hoort bij een bepaalde positie. Misschien klinkt het heel ingewikkeld. Maar daar gaat het om. En dan maakt het niet uit hoe je het noemt. Weet je? Kan je het ook 4-5-1 noemen. Of 5-4-1. Of 4-4-2. Of 4-4-1-1. Ja, dat is allemaal... dat is lastig. Dat is echt lastig.
En moet je als Heerenveen zijnde, vraagt Patrick Seraf, gewoon je eigen spel spelen tegen PSV. Dus zijn vastigheden creëren belangrijker dan een resultaat?
Ja. Zeker in deze fase. Dus ik zou nu wel kiezen voor tuurlijk ga je iets meer richting het verdedigen, denk ik.
Ja, maar dat gaat automatisch, want je wordt teruggedrongen, toch? Ja,
uiteraard. En dus ik zou deze wedstrijd niet de illusie hebben van even gaan daarheen om echt te winnen. Tuurlijk ga je daarheen om te winnen, maar dat moet je even een beetje zo interpreteren. Dan moet je even met me meedenken, maar... Ja, ik zou echt volledig gaan voor speelwijze perfectioneren. Of in ieder geval daar echt de puntjes op de i te krijgen. En het showtime moment vanaf 5 maart. Dan moet het lopen, man. En dan moet iedereen weten wat hij moet doen in welke situatie. En dan moeten we punten gaan halen. Punt.
Tot slot, de laatste vraag die we gaan behandelen van luisteraars. Is die van Pieter Wiebe Terfstra. Daar is die weer. Is Toon Gerbrands met zijn ervaring, statuur en Friese roots de oplossing voor de bestuurlijke onrust bij SC Heerenveen? Ja, dat is natuurlijk een 1-2'tje die je natuurlijk automatisch gaat maken deze week. Hè? Omdat Toon Gerbrands die vertrekt bij PSV.
En dan op de plek van Kees Roosemond bedoel je?
Dat lijkt mij dan wel, ja. Dat ja. Pieter Wiebe Terpstra dit hiermee bedoelt.
Kees, die zit er nog, toch? Dus het is ook niet zo dat hij zijn vertrek heeft aangekondigd of zo. Dus ik heb ook niet... Ik verwacht niet dat hij zomaar weggaat. Jij wel?
Nee, hij zit er in ieder geval nog tot en met maart 2023. Want zijn contract is recentelijk verlengd.
Precies.
Dus... Maar goed, als er één ding is wat ook duidelijk is... is dat de druk gewoon op de club in brede zin... en dus voor de statutair directeur in het bijzonder... nu wel begint toe te nemen op het moment... als de resultaten op het veld tegen blijven vallen.
Ja, dat is altijd wel. Dat is, vind ik altijd wel bijzonder. Omdat je als algemeen directeur, zeg maar, ook verantwoordelijk wordt gehouden van wat er op het technische vlak gebeurt. Tuurlijk heb je daar wel inspraak in. Alleen je bent daar natuurlijk niet hoofdverantwoordelijk voor.
Nee, nou ja, uiteindelijk ben je hoofdverantwoordelijk voor de hele club natuurlijk, hè? Als statutair directeur.
Ja.
En ik weet ook wel, een directeur kan de ballen er niet in schieten. Maar goed, het gaat wel om hoe de club natuurlijk in brede zin wordt geleid. Daar heb ik genoeg stukken over geschreven. Niet altijd tot de tevredenheid van Kees Roosemond zelf.
Nee, maar ik zag hem laatst bij Goedemorgen Eredivisie. En dan maakte me niet echt zorgen om Heerenveen als ik dat allemaal hoor.
Nee, hè? Twee na gezondste club van Nederland.
Nou, bijvoorbeeld. Zijn toch mooie statistieken.
De toekomst hoopgevend tegemoet.
Ja... Ja, maar ja, weet je, in de ren word je toch uiteindelijk kijk je naar het veld. En dat is wat alles en iedereen ziet. En dat is waar ook op wordt beoordeeld en uiteindelijk veroordeeld. En dat is niet. Dat ziet er niet goed uit op dit moment.
Nee, maar goed, ja, je raakt hem zelf aan. Wat was het gevoel wat jou bekroop toen je die uitzending zag?
Ja, ik had het gevoel dat hij het wel onder controle had. En dat het allemaal niet zo zorgelijk is dan dat er wordt gesuggereerd. Vanuit verschillende hoeken.
Nee, dat. Nee. Nou ja, ik denk daar toch al langere tijd iets anders over. En volgens mij begint dat nu ook wel duidelijk te worden. Maar er is ook goed nieuws. Goed nieuws, ja.
Kijk, hou ik van. Goed nieuws, Sander.
Ik heb de afgelopen weken natuurlijk wat rondgebeld ook rondom de club. En daar heb ik donderdag ook een verhaal over in de krant. Dat de gemeente Heerenveen toch wel serieus aan het overwegen is... om in het Abelenstra Stadion te gaan vestigen. Het huidige gemeentehuis... is sterk verouderd. Dat moet dan worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd. Maar ze kunnen natuurlijk ook naar het Abelenstra Stadion gaan... waar ze dan verdieping 3, 4 en 5 aan de kant van de A32 kunnen huren. En er zou dan een nieuw gebouw aan de noordzijde moeten komen... Hè, waar Nieuw-Noord dus zit. Waar dan de burgerlijke of de publieke dienstverlening zou moeten komen. Dus waar je rijbewijsjes en dat soort dingen...
Op dat veld, dat gasveld. Daar.
Juist, ja.
Waar we die huldiging hadden met
Klopt.
De beker.
Klopt, daar zou dat dan moeten komen. Daar wordt in het laatste kwartaal van dit kalenderjaar een besluit over genomen. Maar wat ik heb gehoord in de welbekende wandelgang is dat het toch wel op dit moment de meest reële optie lijkt. En dat zou voor Heerenveen natuurlijk ook goed zijn. Want dan kan die huursom van 2,4 miljoen euro per jaar nu naar beneden worden geschroefd.
Dat is goed nieuws. Dat is al een eeuwenlange discussie over die huurconstructie. Zeker, ik heb niet helemaal scherp hoe dat precies in elkaar zit. Maar volgens mij is dat al een discussie die al heel lang aan de gang is. En het is ook al een keer verlaagd, dacht ik.
Onder IJsinga was dat. Alleen dat kwam omdat de hypotheekrente simpelweg nu ook lager is dan het eerste contract. Weet je? Ik bedoel, als jij en ik nu een huis kopen, dan sluit je dat ook af tegen een lagere hypotheekrente dan onze ouders 20 jaar geleden hebben gedaan. Het is nog steeds veel te hoog en het ligt nog vast tot en met 2032. Dus er moet een oplossing voor gevonden nu die omzetten van de club ook maar terug blijven lopen.
Ja.
Dus dat is interessant, joh.
Dus eind van het jaar wordt daar een beslissing over genomen. Nou, dan dus afwachten en fingers crossed, zou ik zeggen. Want dat zou voor verschillende partijen die daar nu gebruik van maken, volgens mij voor Sportstad, is dat ook interessant.
Ja. Ja, absoluut, want die hebben dan een stabiele huurder erbij.
Precies.
En die krijgen dan ook meer traffic rondom het complex. Dus dan wordt Sportstad wat meer het centrum van Heerenveen, zo zou je het kunnen zien. En dat is voor Sportstad natuurlijk ook alleen maar goed.
Waar Heerenveen uiteindelijk om bekend staat.
Ja, dat
Sportstad, hè? Dat is ook waarom Heerenveen, als je Heerenveen noemt in het westen van het land of in het zuiden van het land, dan... dan gaan ze er altijd maar vanuit dat het een stad is van 80, 90, misschien wel 100.000 inwoners. ze hebben geen idee, omdat het gewoon sport zo groot is.
Klopt, dus dat gaan we volgen. Enthousiaste reactie in ieder geval vanuit de Sportstadhoek. De gemeente was iets gereserveerder. Heerenveen juicht het ook toe, zei een woordvoerder van de club. Want ja, Kees Roosemond wil zelf nog niet reageren tegen de Leeuwardenkrant. Naar aanleiding nog van die beruchte advertentie die vorige maand is geplaatst.
Oké. Ja, dat is ook een keuze.
Zeker weten. Nou ja, hij is ongetwijfeld verstandig genoeg om zijn eigen afwegingen daarin te maken.
Ja, dit is, dat zijn, vind ik altijd wel lastig hoor. Want dan ga je maak je de keuze om niet met de regionale krant te praten naar aanleiding van een advertentie. Denk ik commercieel vooral, gewinning heeft voor de krant. En niet zozeer journalistieke kant. Maar van daaruit ja, toch zo'n beslissing maken. Ik vind het wel dapper, want ja, ergens geef je toch wel een signaal af van...
Dapper?
Kom maar op.
Hoezo dapper?
Nou, ik bedoel de strijd aangaan met de regionale krant. Want dat doe je toch een beetje. Je stelt jezelf niet meer open voor contact met de krant.
Ja. Dat is nog niet meteen het woord dat bij mij opkomt, eerlijk gezegd. Ik denk eerder aan, opmerkelijk.
Ja, maar dat is een bewuste keuze, ga ik vanuit. En met daarin geef ik aan van, dan ga je niet de regionale journalistiek zeg maar omarmen, maar daar ga je tegenover staan. Dat is een beetje het gevoel wat ik daar dan bij krijg.
Ja, dat zou best wel kunnen kloppen, maar we gaan het in ieder geval volgen. De stukken die blijven hoe dan ook wel komen. Ja. Met of zonder reactie. Dus we gaan het zien, Geert.
Ja, tuurlijk.
En we gaan nu razendsnel doorschakelen, want...
Ja, het nieuws is me niet ontgaan. Jou ook niet, denk ik.
Vertel.
Tieme Klompen is terug.
Ja.
Tieme Klompen is terug, komt terug einde volgend seizoen, begin volgend seizoen, voor als trainer van Heerenveen 121.
Nou, dat was ik echt totaal doorverrast.
Ik ook, maar ik heb Tieme wel heel hoog zitten als trainer.
Ik ook, absoluut.
Ik heb Tieme echt, die kwam ook bij het eerste elftal toen ik zelf nog daar speelde. En die had wel, dat vond ik wel leuk man. Die had veel goede inhoud, tenminste die was inhoudelijk voor mijn gevoel toen heel erg sterk. En hij was heel gedreven en heel veel eisend. Iets wat we toen als groep ook wel nodig hadden. En ik kan me wel herinneren dat wij als groep gewoon onder de indruk waren van Tieme Klompen toen als trainer. Als assistent trainer weliswaar. Maar vind ik wel mooi man. Dat hij weer trainer is.
Ja, bij de belofte. En je had het over dat veel eisende naar zijn spelers toe. Maar hij is ook enorm veel eisend naar zichzelf. Hè? Ik heb het er wel eens met hem over gehad in een interview. En ja, hij blijft altijd malen. Of tenminste, dat had hij toen in die periode. En ja. Wat kan ik beter doen? Had ik niet dit? Had ik niet zus? Had ik niet zo?
Ja. Ja, ik vind het echt leuk voor hem. En ik denk heel goed voor Heerenveen. Want het team is echt een begenadigd trainer, voor zover ik hem ken. Als speler heeft hij het niet onverdienstelijk gedaan hoor bij Heerenveen. 159 wedstrijden gespeeld tussen 97 en 2004. Ja. Toen is hij naar RKC gegaan. En toen heeft hij nog bij Groningen geprobeerd. En daarna is hij gestopt. Is nu 45 jaar. Dus team, mooi man. Gefeliciteerd in ieder geval en heel veel succes.
We gaan het volgende week weer volgen, Geert. Zondagmiddag om 16:45 PSV uit. Volgende week zijn we weer gewoon weer op de woensdagochtend, hè?
Volgende week zijn we er gewoon weer bij, zeker weten.
Oké, man. We spreken volgende week.
Oké, man.
Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.